Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We staan opnieuw aan het begin van een gloednieuwe pelgrimstocht. In deze eerste aflevering van de maand mei kan het natuurlijk niet anders dan dat wij een mariale bedevaart zullen ondernemen. En vandaag kozen we voor een locatie die misschien niet onmiddellijk voor de hand ligt. We gaan namelijk de stad in. Dat is op zich al vrij bijzonder als we denken aan bijvoorbeeld Banneu of Scherpenheuvel of Oostakker of Bora. Wel, dat ligt natuurlijk wel een beetje in verstedelijkt gebied. Maar vandaag gaan we dus op geen enkel moment door een veld trekken of wat dan ook. We gaan niet de buiten opzoeken, maar blijven in de stad. In een belangrijke stad. Een belangrijke stad voor onze streken en met een hele rijke geschiedenis. We nemen daarvoor de trein en gaan vandaag te voet. Onze voettocht zal ons leiden langs het getal 8. En het getal 8, dat is een symbool dat we vandaag zullen hanteren, hoewel u zal merken dat, ondanks het feit dat dat ons plan was, dat het ook een uitnodiging is voor de pelgrim om te ontvangen uit de hand van God wat hij in petto heeft. 8 staat eigenlijk voor een nieuw begin. Zo had Jesse 8 zonen, de jongste en 8ste heette David en werd tot koning gezalfd. Christus verrees op de dag na de Sabbat. Het is de dag na de schepping van het heelal. Het is een nieuw begin, een wedergeboorte als het ware. En Maria, die heeft daarmee te maken. Want Maria vormt als het ware de schakel tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Daar zij uiteindelijk zal toestaan dat door haar schoot Jezus ter wereld komt, God mens wordt. Maria is onze leidsdame vandaag. We gaan werkelijk de tocht die we ondernemen helemaal in het teken stellen van haar. Onze eerste halte, wel, we zijn ondertussen aangekomen aan het station van de stad die wij vandaag bezoeken, namelijk Mechelen. En zo, beste luisteraars, we zijn ondertussen aangekomen in het station van onze bestemming vandaag, in een belangrijke stad voor onze streken en ook zeker voor de kerk. Omwille van het feit dat het deel uitmaakt van het aartsbisdom. We bevinden ons vandaag dus opnieuw in Vlaams-Brabant. En in deze meimaand kan het natuurlijk niet anders dat we onze pelgrimstocht toewijden aan de heilige maagd Maria. En dat gaan wij vandaag doen. Deze keer niet een tocht door de velden of met de fiets, maar wel door de stad. Want de hele vele mensen die werken en leven in de stad en we willen deze bedevaartstocht vandaag toewijden aan alle intenties van u, dierbare luisteraars, maar zeker ook van de mens die in het alledaagse bestaan zijn weg zoekt. En we weten allemaal dat dat vandaag de dag niet gemakkelijk is. Vele mensen zijn eigenlijk op zoek naar God zonder dat ze het zelf weten. Ze zijn eigenlijk op zoek naar Jezus. En Maria is natuurlijk de moeder bij uitstek die ons tot bij Jezus kan brengen. En daarom willen we heel in het bijzonder deze intenties meedragen. In deze stad die 8 monumentale kerken kent. 8 monumentale kerken die wij vandaag zullen bezoeken. Het wordt dus een beetje anders. Het is niet de bedoeling dat we zeg maar de cultuur en de rijke geschiedenis van deze stad onmiddellijk gaan ontdekken. Geen zorgen, er komt zeker een gelegenheid waar wij opnieuw zullen terugkeren naar Mechelen, waar ik ondertussen sta. Maar vandaag staat helemaal in het teken van Onze Lieve Vrouw. We gaan in die 8 monumentale kerken ook steeds zoeken naar het beeld van Onze Lieve Vrouw om daar te bidden voor onze intenties. We gaan uiteraard iets meer leren over de bouwgeschiedenis en de historische achtergrond van deze monumentale kerken. En die leiden ons uiteindelijk tot de 8e. En dat is de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Hanswijk, met haar zeer beroemde processie. Ideale gelegenheid dus om deze geschiedenis van de basiliek wat beter te leren kennen. En zo onze bedevaartstocht naar Onze Lieve Vrouw aan te vatten. Ja, je hoort de trein hier achter mij toekomen, want ik sta momenteel nog aan het station. We zijn lekker vroeg opgestaan met de bedoeling om naar onze eerste stop te gaan, onze eerste kerk die wij bezoeken. En dat is onmiddellijk een heel belangrijke, de Sint-Rombouts-kathedraal. En dat om naar de Heilige Mis te gaan. Want onze bedevaartstocht naar Maria begint bij Jezus. Maria heeft maar één doel. En dat is om ons allemaal tot bij Jezus te brengen. Om ons Jezus te brengen. Door haar ja-woord dat ze ooit gaf aan God, door ja te zeggen aan de engel Gabriel, door ja te zeggen aan het kruis, waar zij de moeder van ons allemaal werd, en door ja te zeggen vandaag. Misschien alvorens we vertrekken, is het goed om toch even te gaan kijken naar de geschiedenis van deze stad. Mechelen is gegroeid uit 2 kernen. In de 9e eeuw was er een woonkern in de buurt van de huidige Korenmarkt en de Onze Lieve Vrouw over de Deidekerk. Mogelijk was dit een portus of handelsnederzetting. Op hetzelfde ogenblik groeide er een religieuze kern waar nu de Sint-Rombouts-kathedraal staat. Mogelijk bevond zich daar eerst de fameuze Sint-Rombouts-abdij. In ieder geval staat het vast dat deze kern bloeide dankzij de pelgrimstocht naar de relieken van de heilige Rumoldus. In de loop van de 13e eeuw en het begin van de 14e eeuw smeden de heren van Mechelen, de Berthouts, de verschillende groeipolen aaneen tot een bloeiende handelsstad. Het schepenhuis dateert uit die periode en daarmee is het een van de oudste stenen stadhuizen van Vlaanderen. Rond 1300 telde de stad vermoedelijk reeds zo'n 10.000 inwoners en daarmee behoorden ze tot de middelgrote steden van de Nederlanden. Door haar ligging en economische welvaart lieten machtige buren hun begerig oog op de stad vallen. De prins-bisschop van Luik, de hertog van Brabant, de graaf van Vlaanderen. Mechelen slaagde er echter in om haar zelfstandige positie te behouden. Meer nog, dankzij haar centrale ligging en neutrale positie tussen de grote vorstendommen in, groeide de stad op verschillende domeinen uit tot het centrum van de Nederlanden. Op juridisch vlak had je de Grote Raad, aanvankelijk in 1473, gesticht onder de naam Parlement van Mechelen. En dit was vanaf 1504 tot aan het einde van het Ancien Régime het hoogste gerechtshof van de Nederlanden. Aan het begin van de 16e eeuw, onder landvoogdes Margaretha van Oostenrijk, vormde de Deidestad ook het politieke centrum van onze gewesten. Haar hof was een belangrijk verspreidingspunt van de Renaissance en het humanisme. In 1530 verhuisde het hof echter naar Brussel. Niet getreurd, want enige tijd later maakte Philips II van Mechelen de zetel van een aartsbisdom. En dit blijft tot op de huidige dag zo. In de nieuwe tijd raakte Mechelen beroemd omwille van het goudleer, kant, albasten, kanonnen, klokken en meubels. De Mechelse meubelnijverheid bleef trouwens tot diep in de 20e eeuw een belangrijke bron van tewerkstelling. Ondertussen had de industrialisering haar intrede gedaan in de stad. Een belangrijke rol was daarbij weggelegd voor de trein. De wet van 1 mei 1834 maakte van Mechelen het middelpunt van het toen nog uit te bouwen spoorwegennet van ons land. Heel toepasselijk dus dat we hier nog even blijven staan. Op 5 mei 1835 reed de eerste trein op het Europese vasteland tussen Brussel en Mechelen. Tijdens de beide wereldoorlogen had de stad zwaar te lijden onder de bombardementen. En een en ander droeg ook bij tot de grote stedenbouwkundige veranderingen die Mechelen tijdens de 50's onderging. En vandaag is de derde stad een dynamische centrumstad met een bloeiende economisch en cultureel leven. Ja, de Mechelse geschiedenis in een notendop. Wij gaan onze rugzak opnemen en gaan richting de Sint-Rombouts-kathedraal, want de heilige mis die gaat zo meteen beginnen. En daar willen we zeker tijdig voor zijn, zodat we op die manier biddend onze bedevaartstocht kunnen beginnen. There's a war within my soul, one that I'll never win alone. I need you to fight for me. I need you, my sword, my shield. In the most holy Eucharist, from the hands of the priest, the true presence of God, body and blood, soul and divinity, hidden in the bread. I'm alive, I will not die, 'cause of your sacrifice. There's a war within our world, one that we'll never win alone. We need you to fight for us. We need you, our King Jesus. In the most holy Eucharist, from the hands of the priest, the true presence of God, body and blood, soul and divinity, hidden in the bread. I'm alive, I will not die, 'cause of your sacrifice. We gaan dus wat meer ontdekken over de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Hanswijk, maar we willen zeker ook aandacht geven aan het feit dat op zondag 14 mei voor de 750ste keer de Hanswijk-processie zal uitgaan in de Mechelse binnenstad. Dat is een ongelofelijke verjaardag, hè? 750 jaar, een traditie die teruggaat tot 1273 en een uitdrukking van de grote mariale devotie van de Mechelse bevolking. We zullen, wanneer we aankomen in de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Hanswijk, meer ontdekken over de geschiedenis van de basiliek en dus ook de processie die eruit is voortgekomen. Maar Wanneer u de mogelijkheid hebt om op 14 mei naar Mechelen te gaan, dan bent u natuurlijk van harte welkom. U zal de term monstra te esse matrem, toon dat gij onze moeder zijt, zeker horen weer klinken, want dat heeft te maken met het mirakel van de Brusselse poort in 1272, waar de Brusselse poort miraculeus vanzelf openging om de mensen binnen te laten die naar de stad waren getrokken en waar de deuren waren gesloten uit angst voor de heersende pandemie. Wilt u graag deelnemen, dan kan u terecht op de website www.hanswijk750.be voor meer informatie. Ook over het programma natuurlijk dat u mag verwachten wanneer u op 14 mei zou naar Mechelen gaan. U mag een echt spektakel verwachten met dat prachtige beeld van Onze Lieve Vrouw van Hanswijk. Dat zal worden rondgedragen. Belangrijk is, de processie die start rond 3 uur in de namiddag en duurt tot ongeveer 5 uur in de namiddag met aankomst aan de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Hanswijk. De route die dit jaar wordt doorlopen is van de Zandpoortvest naar de Keizerstraat, via de Veemarkt naar Biest, Frederik de Merodestraat naar de Grote Markt, waar de tribunes ook zullen staan, door de Brul naar de Fonteinbrug, via de Vijfhoek naar de Hanswijkstraat en zo naar de Hanswijkbasiliek. Als u dit bijzondere jubileum, 750 jaar, wil meemaken, ga dan zeker naar Mechelen op 14 mei. En dat geeft ons al een goed voorproefje van wat ons in deze pelgrimstocht nog te wachten staat. Van het station gaat het dus richting de kathedraal van Mechelen. Een kathedraal, zoals u weet, dat is een kerk waar een kathedra staat, een zetel, zeg maar. En die zetel verwijst naar de autoriteit die uitgeoefend wordt door degene die erop zetelt, namelijk de bisschop. En in dit geval, omdat we ons bevinden in het aartsbisdom Mechelen-Brussel, is het de kathedrale zetel voor het vicariaat Vlaams-Brabant, in Mechelen dus. Het eerste wat we gaan doen is naar de heilige mis om 8:30, daarom zijn we lekker vroeg uit de veren. En daarna zullen wij een moment zoeken om voor een eerste maal te bidden bij Onze Lieve Vrouw, terwijl we dus op weg gaan om de 8 monumentale kerken van Mechelen te bezoeken. En in ieder van deze 8 kerken zullen wij bidden op voorspraak van de heilige maagd Maria, voor alle intenties die we met ons meenemen. En zo doorkruisten we eerst de binnenstad van Mechelen, want van het station naar de kathedraal te gaan, dat is een weg die het stadsleven doorkruist. Hè. In de ochtend zie je de jongens en meisjes van Mechelen hun weg zoeken op de fiets, op de step, op andere mogelijkheden richting de schoolbanken. Mensen die naar hun werk gaan. De stad komt tot leven. En dan ben je als pelgrim onderweg naar de heilige mis om het misoffer te vieren, te celebreren, te midden van het stadsgebeuren. En dat is ook het bijzondere aan een bedevaartstocht door de stad, dat je dat element toch ook echt meeneemt op je weg. De heilige mis werd deze ochtend gecelebreerd door eerwaarde heer Luc ter Linden, de vicaris-generaal van het aartsbisdom. Maar dat zijn drukbezette mensen, dus het was helaas niet mogelijk om hem even te spreken. Ik heb ondertussen plaatsgenomen aan het Mariabeeld dat juist buiten de sacramentskapel staat. Trouwens, de sacramentskapel hier is echt prachtig. De moeite om hier eens, als u er de tijd voor heeft, om 8:30 kan u hier naar de heilige mis tijdens de week, om dat eens te doen. En het beeld dat van Onze Lieve Vrouw, een groot Mariabeeld dat hier vlak aan de sacramentskapel staat, draagt de titel Auxilium Christianorum, de hulp der christenen. En dat op de dag waar juist het evangelie werd gelezen, waar de apostelen voor het eerst genoemd werden als christenen. En de priester die sprak in zijn korte homilie ook daarover, over hoe mooi dat is dat wij de naam van Christus dragen. Maar Jezus die heeft ons niet alleen gelaten toen hij ten hemel is gevaren. Hij heeft zijn Heilige Geest gezonden als een echte helper, maar ook zijn heilige moeder, de maagd Maria. Zij is de hulp van alle christenen. Of zij haar nu erkennen als een echte hemelse moeder of niet. En daarom willen wij voor alle christenen hier bidden en voor alle intenties die we met ons meedragen. En een van de zaken die we zullen doen is een gave. Een klein beetje geld geven. Niet omdat dat nu zo belangrijk is, de som die gegeven wordt, maar het feit dat het gegeven wordt. Zoals velen van u soms kleine gaven doen aan Radio Maria en daardoor het voor ons mogelijk is om te doen wat onze lieve vrouw ons opdraagt. Om te bidden, om boete te doen en om Jezus bij de mensen te brengen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maagd Maria, hulp der christenen, bid voor ons. En als we onze tocht willen aangrijpen als een moment waar we misschien wat meer kunnen leren over de Heilige Maagd Maria, over haar belangrijke rol in het heilsplan van God, dan heb ik een klein boekje meegenomen. Een klein boekje, maar een grote schat, namelijk de ware godsvrucht, geschreven door de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort. Hij is één van die grote heiligen die een zeer sterke mariale devotie had. En daarom zullen we hem vandaag een beetje gebruiken als leidraad voor onze pelgrimstocht. Alvorens ik u wat meer vertel over de geschiedenis van deze kathedraal. In de ware godsvrucht schrijft de heilige Grignon de Montfort: door middel van de Allerheiligste Maagd Maria is Jezus Christus in de wereld gekomen en door middel van haar ook moet hij in de wereld heersen. En een eerste opmerking die de heilige maakt is dat Maria onbekend is. Maria is zeer verborgen gebleven tijdens haar leven. En daarom wordt zij door de Heilige Geest en de Kerk verborgen en onbekende moeder genoemd. Haar nederigheid was zo diep dat niets op aarde haar zo sterk en voortdurend aantrok als zich voor zichzelf en voor ieder schepsel verborgen te houden, zodat God alleen haar kende. God heeft gehoor willen geven aan de verzoeken die zij tot hem richtte om haar verborgen, arm en nederig te laten zijn. Hij heeft er dan ook welbehagen in gevonden om haar voor bijna elk menselijk schepsel verborgen te houden in haar ontvangenis en geboorte, haar leven en haar mysteries, haar verrijzenis en ten hemel opneming. Zelfs haar eigen ouders beseften niet wie zij was, en de engelen vroegen zich dikwijls onder elkaar af: wie is zij toch? De Allerhoogste hield haar immers voor hen verborgen. En als hij hun al iets van haar ontsluierde, hield hij er hun oneindig meer van verborgen. God de Vader heeft ermee ingestemd dat zij tijdens haar leven geen wonder deed, althans geen opvallend wonder, ofschoon hij haar de macht daartoe gegeven had. Zo ook hechtte God de Zoon er zijn instemming aan dat zij uiterst weinig sprak, en toch had hij haar zijn wijsheid meegedeeld. God, de Heilige Geest, heeft ermee ingestemd dat zijn apostelen en evangelisten niet meer namelijk dan nodig was om Jezus Christus te doen kennen. En dat terwijl zij zijn trouwe bruid was. Maria is het uitnemend meesterwerk van de Allerhoogste. Hij heeft zichzelf voorbehouden haar te kennen en te bezitten. Maria is de bewonderenswaardige moeder van de Zoon. Hij had er wel behagen in haar nederig en verborgen te houden tijdens haar leven, om zo haar nederigheid tot zijn recht te laten komen. Daarom bejegende hij haar als een vreemde en noemde haar vrouw. Maar in zijn hart waardeerde en beminde hij haar meer dan alle engelen en mensen samen. Maria is de verzegelde bron en de trouwe bruid van de Heilige Geest. Alleen hij neemt er zijn intrek. Maria is het heiligdom en het rustoord van de heilige drie-eenheid, en daarin is God luisterrijker en goddelijker aanwezig dan waar ook in het heelal. Zijn verblijf boven de cherubijnen en serafijnen niet uitgezonderd. Geen enkel schepsel, hoe zuiver ook, mag hier binnentreden, tenzij door een bijzonder voorrecht. Een eerste deeltje van een meditatie van de heilige Grignon de Montfort. Ik ga eerst even de kathedraal bezoeken. En alvorens we dat gaan doen, gaan we natuurlijk eerst onze gaven schenken aan de heilige maagd Maria. En een kaarsje ontsteken als symbool voor onze komst naar onze lieve vrouw en de vraag om ons te helpen. Met onze intenties, met onze voornemens, om Jezus nog meer te volgen in ons leven, zoals zij het heeft gedaan, om Jezus nog meer te beminnen in ons leven, zoals de heilige maagd Maria het heeft gedaan. En voor alle intenties die wij als kinderen aan onze moeder willen toevertrouwen. Zo brandt hier deze kaars ook voor al uw intenties, die wij zeker meenemen op onze bedevaartstocht. Zo een kort bezoek dan aan de kathedraal, en dan leren we straks nog iets meer over de geschiedenis van dit gebouw. Zo ben ik een beetje dichter bij het altaar gaan zitten, na een bezoek aan de kathedraal, hier in Mechelen, toegewijd aan de heilige Rombout. De kerk werd vanaf de 13e eeuw gebouwd, ter ere dus van de heilige Romoldus, en was bij gevolg reeds van in het begin opgevat als een bouwwerk dat dient om te imponeren. wanneer ze bij de oprichting van het aartsbisdom Mechelen in 1559 verheven werd tot kathedraal, werden de status en de grootsheid nog versterkt. Zo groeide ze na een reeks bouwcampagnes uit tot blikvanger van de stad, met als pièce de résistance de 15e-eeuwse toren van het bouwmeestergeslacht Keldermans. Er was hier ook een kapitel aan verbonden, het Sint-Rombouts kapitel. Het is namelijk zo dat Sint-Rombout zich in de 7e eeuw zal vestigen als kluizenaar op de moerassige noordelijke oever van de Deile, waar bij zijn graf een abdij ontstond. Bij het begin van de 10e eeuw werd het Mechelse grondgebied een leen van de prins-bisschop en het Sint-Lambertus-kapitel van Luik. Prins-bisschop Notker vormde de abdij om tot een seculier kapitel. En wellicht was het monasterium na de invallen van de Noormannen in verval geraakt. Er werden 14 prebenden, inkomsten van een geestelijk ambt, in dit geval kanunniken, voorzien. En deze en de namen van hun rechthebbenden werden vermeld op een lijst die men de kanon noemde, vandaar de benaming canonicus of kanunik. Aan het hoofd van het kapitel stond een proost. De geestelijke leiding werd toevertrouwd aan een deken. De geschiedenis laat ons wat in het duister wat betreft de leefregel van het kapitel. Ook de gewoonten van de eerste bewoners van het monasterium canonicorum in honorum Sancti Romoldi zijn onbekend. Het oudste nog bestaande document dat over de statuten handelt, dateert van omstreeks 1250. Dankzij de schenkingen van prinsen en rijke burgers uit liefde tot God en voor de zaligheid van hun ziel, werden de kapitels, hoe bescheiden ook bij hen ontstaan, welgestelde en invloedrijke instellingen. In het begin hingen ze af van de parochie, maar na jaren werd de parochie aan hen ondergeschikt. In 1135 kende bisschop Liétard van Kamerijk het hoofdaltaar van de Sint-Romboutskerk toe aan het Sint-Romboutskapitel en schonk daarbij de kanunniken de macht bepaalde kerkelijke straffen uit te spreken. Een eeuw later, in 1255, kregen de kanunniken het recht de priester te benoemen voor de parochies uit de streek. Dit had als gevolg dat de kanunniken zich meer en meer onttrokken aan het bisschoppelijke gezag. De Romeinse curie moest ingrijpen en in 1365 werd een definitieve regeling door beide partijen aanvaard. De overeenkomst bepaalde dat de majora crimina, de zware misdaden, zoals doodslag, vervalsing van apostolische brieven of bisschoppelijke voorschriften, muntvervalsing en hekserij, enkel door de bisschop behandeld konden worden. De minora crimina, zoals overspel, verminking en diefstal, beneden de 20 florijnen, behoorden tot de bevoegdheid van het kapitel. De contra-reformatie in de 16e eeuw leidde tot een grote vernieuwing binnen de katholieke kerk. Zo werd door de pauselijke bul Super Universas het grondgebied van de 17 provincies in 1559 ingedeeld in 3 kerkprovincies. De aartsbisdommen Utrecht, Mechelen en Kamerijk. Waar het kapitel van Mechelen tot dan een collegiaal kapitel was, werd het nu een metropolitaans kapitel. De eerste aartsbisschoppen van Mechelen, kardinaal de Granvelle en Jean Hochin, drukten een belangrijke stempel op dat kapitel en het aantal kanunniken werd opnieuw beperkt tot 14. En de adel zou op slechts 3 prebenden recht hebben.
De kandidaten dienden niet enkel priester te zijn, maar ook gegradueerde in godgeleerdheid of kerkelijk recht. In 1794 werd België door de Franse troepen bezet. Deze bezetting ging gepaard met zware kerkvervolging. Plundering van kerken en kloosters, verbod om de katholieke eredienst uit te oefenen, verbanning van priesters en kloosterlingen. Van het kapitel zal er verschillende jaren geen sprake meer zijn. In 1801 wordt tussen de heilige stoel en Napoleon het concordaat gesloten, waardoor de antikerkelijke wetgeving verviel. De verbannen kardinaal van Frankenberg moest weliswaar zijn zetel afstaan aan de nieuw benoemde aartsbisschop de Roquelaure. Toen kardinaal Caprara, apostolisch legaat, de oprichting van een nieuw aartsbisdom Mechelen aankondigde, werd meteen ook het oude kapitel ontbonden. Een prachtige plaats om onze bedevaartstocht te beginnen. Wij gaan de rugzak opnieuw opnemen en trekken verder richting de volgende monumentale kerk. Van hieruit zetten we onze tocht verder richting de tweede monumentale kerk van Mechelen. En daarvoor moeten we echt in de drukste winkelstraat van Mechelen gaan, namelijk de Brul. Ja, iedereen die ooit Monopoly heeft gespeeld, die weet, dat is een dure straat. Wel, het is inderdaad een winkelstraat met alle mogelijke winkels die je maar kan voorstellen. En te midden van al die winkels vinden we de kerk van Onze Lieve Vrouw van Leliendaal. Onmiddellijk na de voltooiing van deze kloosterkerk in 1670 werd het interieur rijkelijk aangekleed. En dat was vooral dankzij gelden afkomstig van de abdij van Tongerlo. En dat gebeurde op relatief korte tijd, wat de eenheid van de stijl ten goede kwam. Veel kunstwerken zijn intussen verdwenen en de kerk onderging ingrijpende veranderingen. Toch bleef haar 17e-eeuwse barokke karakter goed bewaard. Het meest in het oog springende kenmerk is de afwisseling tussen de witgeverfde muren en gewelven en het zwart van de omlijstingen, pilasters en koepelribben. We gaan binnen in de kerk om dit te bewonderen. En ondertussen leren we ook nog wat meer over de geschiedenis. In 1592 waren de Norbertinessen van Leliendaal door de godsdienst troebelen verplicht om hun klooster in Hombeek te verlaten. En zodoende zullen ze dus aan de Brul in Mechelen het refugium van de Antwerpse Sint-Michielsabdij aankopen. Ze passen de gebouwen aan en nemen er 10 jaar en een aantal aanpassingswerken later hun intrek. In 1617 wordt de kloosterkapel vergroot, maar al enkele decennia later besluit men haar te vervangen door de huidige kerk. De kapel stond toen rechts van de huidige kerk. In 1662 zullen de Norbertinessen van Leliendaal, die hier gevestigd waren, een contract afsluiten met de Mechelse bouwmeester, beeldhouwer Lucas Federbe. Trouwens, een naam die we heel vaak tegenkomen in de architectuur van de Mechelse kerken. Hij zal de plannen tekenen voor hun nieuwe kerk aan de Brul en ook de leiding van de werken op zich nemen. Het wordt het begin van een moeizaam proces, zowel financieel als technisch. Het contract werd maar liefst 4 keer aangepast en in 1664 bleek dat de voorgevel 10% helde. Priorin Elisabeth van Beke eiste de afbraak van de gevel en de bouw van een nieuwe. In 1670, 5 jaar later dan gepland, is de kerk eindelijk voltooid. Nu, achteraf zal blijken dat de bouwmeester het met een aantal afspraken niet al te nauw had genomen. Zo beantwoordde de gebruikte natuursteen niet aan de gevraagde kwaliteit. En werd er hier en daar beschilderd plaaster
en hout gebruikt in plaats van steen. We schrijven het jaar 1783. Keizer Jozef II schaft het klooster van Leliendaal af en de kloosterlingen trekken er weg. Het kerkelijk zilverwerk wordt omgesmeed tot geldstukken en de meeste schilderijen worden verkocht. In de Franse tijd wordt het klooster, zoals veel kloosters en abdijen, eigendom van de burgerlijke gast- en godshuizen. En vanaf 1808 wonen er oude mensen en weeskinderen. Alle waardevolle kunstwerken, zoals de oorspronkelijke communiebank en de preekstoel, worden van de hand gedaan. Velen daarvan kwamen in de Sint-Rombouts-kathedraal en andere Mechelse kerken terecht, waar de meeste zich nog steeds bevinden. In de 19e eeuw wordt de kerk eerst als magazijn en schrijnwerkerij ingericht, later als infirmerie voor de bejaarden. En vanaf 1834 werd ze opnieuw voor de eredienst gebruikt door diverse onderwijsinstellingen. Zo naderen we de periode van 1900, de periode van de Jezuïeten, die na hun opheffing in 1773 sedert 1868 terug in Mechelen zijn. Ze kopen de kerk en het aanpalende gebouw links ervan. Ze laten daarbij ingrijpende veranderingen uitvoeren. Uit deze tijd dateren de in de wanden ingewerkte biechtstoelen, met hun lambrisering en de daarin gegraveerde koperen kruisweg. En met erboven een reeks van 8 schilderijen over het leven van Maria door de schilder Jan-Baptiste Antony. En wat we duidelijk zien, dat is dat natuurlijk de Jezuïeten hier uiteindelijk een belangrijke plaats hebben ingenomen na de Norbertinessen. Zo zien we onder meer een beeld van de heilige Ignatius van Loyola in de voorgevel. Het schilderij in het hoofdaltaar, de Lourdesgrot en de opvallende aanwezigheid van Maria in het algemeen. Nu, Maria die had hier sowieso al haar plaats natuurlijk omwille van de grote mariale devotie van de Norbertinessen, ook in die tijd. Interessant ook om te weten dat Onze Lieve Vrouw van Leliendaal letterlijk een omgekeerde kerk is. Toen de Jezuïeten haar begin de 20e eeuw kochten, van de Commissie van Openbare Onderstand, hebben ze het interieur 180 graden gedraaid. Het koor en het altaar, met daarboven de koepel van de oostkant, werd overgebracht naar de westkant. Omgekeerd verhuisde het dokzaal, waar de zusters ooit de Eucharistie bijwoonden, naar de straatkant, en het hele interieur werd bij die gelegenheid ook opgefrist. Zeer interessant, en we zullen ook merken in de loop van onze pelgrimstocht hoe groot de verscheidenheid is aan interieurs en de architectuur van de monumentale kerken in Mechelen. Bij het binnengaan viel me ook op dat er een vermelding was naar de heilige Johannes Bergmans. En dat is een heel bijzonder iets, want er wordt hier in Onze Lieve Vrouw van Leliendaal een hele speciale reliquie bewaard. Namelijk het hart van de heilige Johannes Bergmans. U weet, hij is een jezuïet die afkomstig was uit Diest, dus een echte Vlaming, die naar Rome gegaan is om daar verder te studeren en op jonge leeftijd overleden is ten gevolge van de pestepidemie die toen in Rome heerste. Wel, die Johannes Bergmans, die ontmoeten wij hier. Een beetje verder, nadat ik Onze Lieve Heer in het tabernakel had begroet, zag ik aan de linkerzijde een mooie Mariagrot, verwijzend naar Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Ook een steen uit de grot zelf is aanwezig in de muur van de kerk en kan je aanraken voordat je de kapel binnengaat. Het duurde niet lang of ik kon daar in gesprek gaan met Lieve. En ja, beste luisteraars, we zijn ondertussen aangekomen in Onze Lieve Vrouw van Leliendaal. Dat is de volgende monumentale kerk op onze pelgrimstocht, vandaag door Mechelen. En aan de zijkant van het altaar vindt men hier een hele mooie kapel, een grot die toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes.
En ik zag hier Lieve zitten, die aan het bidden was. En ze is zo vriendelijk om enkele vragen van ons te beantwoorden. Lieve, dan zou je u misschien kort even kunnen voorstellen aan onze luisteraars.
Ik woon hier niet meer in Mechelen, vroeger wel, maar ik kwam regelmatig hier bij de Jezuïeten. En het trekt mij nog altijd aan om toch eens in de grot te komen kijken.
Dus u was eigenlijk inwoner van Mechelen en daardoor kende u deze plaats?
Ja, daardoor kende ik deze plaats. En telkens als ik naar Mechelen kom, spring ik de grot zo eens binnen.
Het is dan voor u belangrijk om even bij Maria te gaan. Is dat iets dat u heel uw leven al gedaan heeft? Is dat iets wat u heeft meegekregen van thuis?
Ja, ik heb dat wel meegekregen van thuis. Ik doe dat al heel mijn leven.
En waarom is het voor u belangrijk om af en toe bij Maria te gaan en haar voorspraak te vragen? Wat is de rol van Maria in uw leven?
Ah ja, het is niet enkel Maria, het is vooral Jezus ook. Dat bij mij belangrijk is. Het geeft mij altijd moed en kracht om verder te gaan, ook in de moeilijke momenten dat je hebt.
Ja, het bidden tot Maria is iets wat in Vlaanderen toch wel hele vele jaren belangrijk is geweest. Vandaag de dag is dat een beetje moeilijker. Vindt u het zelf soms moeilijk om te spreken over uw geloof in zeg maar, de kringen waar dat u zelf komt?
Ja, nu zelfs ga ik naar de Gulden Parel. Dus daar wordt over het geloof gesproken, altijd een bepaald thema. Maar anders praat ik er eigenlijk niet over, nee.
Is het omdat u daar zelf geen verlangen toe hebt, of is het juist omwille van het feit dat u voelt dat het in deze tijd moeilijker is?
Het is in deze tijd wel moeilijker, tegenover de kleinkinderen en zo. Dus ja, het zijn kinderen van deze tijd uiteindelijk en alles evolueert. Ja, daarom zijn ze niet slecht natuurlijk, hè. Dus...
Ik kan mij voorstellen dat u ze toch meeneemt in uw gebed hier ook bij onze lieve vrouw.
Ja, ja, zeker.
Dat is ook de taak van een oma natuurlijk, hè, om de kleinkinderen ook mee te nemen. Als u hier komt, heeft u een vaste gebeden die u bidt, of is het eerder een persoonlijk gesprek met Maria?
Het is gewoonlijk een persoonlijk gesprek in relatie. Dus.
Zou u misschien een anekdote kunnen vertellen uit uw leven waar u de voorspraak van Maria hebt mogen ervaren?
Oh, eigenlijk heb ik geen anekdote, nee. Niet.
Wel, dat vind ik dan toch wel heel mooi, ondanks het feit dat u niet onmiddellijk een anekdote zou kunnen vertellen, dat u toch echt wel een groot vertrouwen hebt in onze lieve vrouw.
Ja, je voelt wel de momenten, bepaalde momenten dat je toch geholpen wordt. In moeilijke momenten, dat je zegt, ja, je hebt erom gebeden of gevraagd. Ze hebben mij toch geholpen.
Ja, en daardoor komt u toch, als u in Mechelen bent, toch even goeie dag zeggen hier aan onze lieve vrouw. En hebben wij dit moment mogen hebben. Ik dank u van harte voor dit korte gesprek. En wees er zeker van dat we uw kleinkinderen ook zullen meenemen op onze pelgrimstocht en voor hen zullen bidden.
Ja, dank u wel, alleszins.
En dat Radio Maria toch gekend is in Vlaanderen, dat bewees ook het gesprek dat ik na het interviewtje met Lieve kon hebben. Want toen maakte ze kenbaar dat ze onder meer Mark van Horik, die u kent van Klassiek Uur en die muziekleraar is, dat zij ooit les heeft gehad van hem. Bij deze de hartelijke groeten ook aan Mark van Horik vanuit Mechelen. En terwijl we afscheid namen, kwam er alweer iemand anders de grot binnen, de kapel binnen, om te bidden bij onze lieve vrouw. Ook met haar mocht ik in gesprek gaan. En terwijl we nog even een kort gesprekje hadden met Lieve, kwam er al onmiddellijk iemand anders binnen in de kapel, om even de steen uit Lourdes, uit de Lourdesgrot, die hier trouwens in de muur verwerkt is, aan te raken en even te komen bidden bij onze lieve vrouw. Ondertussen zit ik naast Béa. Je vous remercie pour votre temps. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu à nos auditeurs?
Parce que je viens vers ici pour prier pour la mer, pour toutes les mondes entiers. On fait une prière de groupe, des amis, et on prière parce qu'on a besoin de prière tous les jours pour consacrer au Dieu, parce qu'on a besoin chaque seconde dans notre vie. Et c'est difficile, la vie elle est très difficile maintenant, il faut croire à quelque chose tous les jours pour s'en sortir parce que la vie c'est très difficile.
Mm-hmm. Oui. Ik stelde de vraag aan Bea of ze zichzelf even kon voorstellen en waarom ze kwam bidden bij onze lieve vrouw. Ze zei daarbij het volgende. Ik kom naar hier om te bidden bij de Heilige Maagd, ter voorbereiding van een gebedsgroep die we hier hebben met verschillende vrienden, omdat het nodig is om dagelijks te bidden, om ons toe te wijden aan God. We hebben hem iedere dag van ons leven nodig. Het leven is moeilijk vandaag de dag en je hebt nood om in iemand te geloven, om iedere dag door te maken. Ik zei haar, en u had mij reeds verteld dat u van Turkse origine bent.
Et vous m'avez dit que vous êtes d'origine turque.
Oui, je suis d'origine turque et ça fait 39 ans que je suis ici à Belgique et je suis assyrien. J'ai toujours pratiqué mon religion, mais j'ai pratiqué avec d'autres gens. On est croyants, on est fort, on est vraiment croyants, quoi. On est ici, je partage aussi avec des amis belges et un peu flamand aussi deux fois par semaine, le mardi ou vendredi, on fait prière ensemble. Oui, on unit pour le monde entier et on a prié pour tout le monde. Et pour des gens qui sont besoin, ils ne croient pas à Dieu et pour tout le monde, quoi.
Ja, ik kom oorspronkelijk uit Turkije en ik woon nu 39 jaar in België. Ik ben een Assyrische christen. Ik heb altijd mijn geloof beleefd. We zijn echt diepgelovige mensen en hier kan ik dat delen. Twee keer in de week met mijn Belgische, Vlaamse vrienden, zowel op dinsdag als op vrijdag, bidden we samen. We bidden voor de hele wereld. We bidden voor iedereen en voor zij die noden hebben of niet geloven in God. Daarop zei ik haar... En waarom is het voor u belangrijk om hier tot bij Maria te komen?
Très important pour moi, parce que Marie, elle est trop, elle a beaucoup m'aidé, elle a donné du courage, elle nous sauve beaucoup de choses.
Je hoorde Bea zeggen, voor mij is dat zeer, zeer belangrijk, want Maria heeft mij heel veel geholpen. Ze heeft me moed geschonken en mij gered van vele zaken. En u kon het horen, het raakte haar zeer diep, die vraag. Het is trouwens niet de eerste keer dat dat gebeurt wanneer ik vraag aan iemand wat de rol is van Maria in iemands leven. Bea antwoordde me nog het volgende toen ik daar even op doorvroeg.
J'ai consacré à Vierge Marie parce que Vierge Marie est notre mère de Dieu. Elle nous aide tous les jours.
Ik heb mij toegewijd aan onze lieve vrouw, want ze is onze moeder, de moeder van God. Ze helpt ons iedere dag. Verder vertelde de duidelijk diepgeraakte Bea mij nog.
Je présente parce que on a besoin chaque seconde de notre vie. C'est notre mère de Dieu, c'est notre mère de Sauveur. C'est elle qui nous protège, c'est elle qui nous guide. Et avec le Jésus, elle consacré sur Jésus, avec nous, et toujours, elle nous aide, quoi.
We hebben gewoon nood aan haar, iedere seconde van ons leven. Het is de moeder van God. Van onze Verlosser. Het is zij die ons beschermt, die ons leidt, daar zij toegewijd is aan Jezus. Samen met ons helpt ze ons steeds. Ik vroeg haar vervolgens, zou u een voorbeeld kunnen geven van de wijze waarop u de hulp van de Heilige Maagd Maria hebt ontvangen?
Oui, j'ai reçu beaucoup d'aide de Vierge Marie parce que j'étais dans la pression. Elle m'a aidé beaucoup, elle m'a donné de force, de courage, et elle a donné de signes de la vie pour être consacrée à elle. Et je crois à elle, je crois tout mon corps. C'est la mère de Dieu, c'est nous, mère de nous aussi tous sur la terre. Il faut croire à elle, il faut consacrer tous les jours à elle.
Ze antwoordde, ja, ik heb zoveel hulp ontvangen van de Heilige Maagd Maria, want ik was heel erg depressief. Ze heeft me enorm geholpen, heeft mij kracht gegeven en moed, en daarom ben ik ieder moment van mijn leven aan haar toegewijd. En ik geloof in haar, van ganser harte. Ze is de moeder van God, maar ook de moeder van ons allemaal hier op aarde. En daarom moeten we ons werkelijk aan haar toewijden en iedere dag aan haar toewijden. Ik merkte op, het is wel heel duidelijk dat u een kind van Maria bent. Waarop Bea het volgende antwoordde.
C'est très clair que vous êtes un enfant de la Sainte Vierge.
Merci, c'est gentil. Ouais, tout le monde aussi, je crois, j'espère qu'ils vont croire à la Vierge Marie parce que c'est très important. Et c'est la mère de Dieu, c'est la mère de Sauveur. Elle a partagé toute sa vie sur la terre avec Jésus. Elle a protégé beaucoup de gens et beaucoup de malades et beaucoup de gens qui aident, beaucoup de gens qui croient à elle. Il faut sauver aussi un monde entier vers elle, quoi.
Ik dank u, dat is vriendelijk dat u dat zegt. Ik hoop dan ook dat iedereen in de heilige maagd Maria mag geloven, want het is van het grootste belang. Ze is de moeder van God, van onze verlosser. Ze heeft zijn hele leven mogen delen. Ze heeft zoveel mensen beschermd, zo nabij geweest aan zoveel zieken en heeft zoveel mensen geholpen die in haar geloven. De hele wereld kan gered worden door Maria. En vervolgens vroeg ik aan haar of we samen een wees gegroet konden bidden. Dat was dan ook de ideale gelegenheid om daar ons gebed bij Maria te doen.
Je veux saluer Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Amen. Je vous remercie pour ce moment tout près de la Sainte Vierge. Et je prie pour vous. Je prie pour vos intentions.
Vous aussi. Dieu vous bénisse tous. Vous aide de donner de force, de courage, de santé, de bonheur.
Merci beaucoup, Béja. Merci. U hoorde Béja reeds aangeven in het interview dat ze deel uitmaakt dus van een gebedsgroep die regelmatig samenkomt in deze Onze Lieve Vrouw van Leliendaalkerk. Amper een paar minuten later kwamen ook de andere leden toe en toen bleek dat ze eigenlijk deel uitmaakten van de biddende moeders die daar samenkomen. En dat is voor ons natuurlijk een herkenningspunt, want ook wij hebben hier bij Radio Maria een groepje van biddende moeders die samenkomen en die u ook kan meevolgen en mee kan bidden op maandag. Wat ook leuk was, een gelukkig weerzien was met een van de biddende moeders. Ik heb zelf een Vlaamse ontmoet. Er was ook een Congolese dame aanwezig en dan Béja, die eigenlijk afkomstig is uit Turkije. En zij kwamen samen om hun gebeden te doen met het kenbare mandje waar dan de namen van de kinderen en kleinkinderen kunnen ingelegd worden. En daarna zouden zij de Eucharistie celebreren samen met een van de paters Jezuïten die nog naast deze kerk wonen. Ik vroeg haar of het mogelijk was om de reliquie van de heilige Johannes Bergmans te zien, of dat hij was uitgesteld voor verering of niet. Mevrouw legde me uit dat niet de bedoeling was dat de reliquie op 26 november op het feest van de heilige Johannes Bergmans naar boven wordt gehaald en ter verering wordt getoond voor de gelovigen. En op het moment dat ik wou weggaan, hield ze me even tegen en zei, kom maar mee. We gingen samen de sacristie binnen en daar had ik de mogelijkheid om de reliquie te zien. Zeer indrukwekkend. Ik heb een mooie foto ervan gemaakt. Ga zeker eens kijken op de website. Het zal ook zeker verschijnen in Porta Fidei. De heilige Johannes Bergmans, het hart van de heilige Johannes Bergmans, dat daar bewaard wordt. Een heel bijzonder moment ook voor mezelf, omdat ik in 2012, toen ik begon bij Radio Maria, hij een van de eerste heiligen is die ik leerde kennen in het programma Heiligen Getuigen, door zijn leven voor te lezen. Prachtig moment van gebed. En dat was voor ons dan de gelegenheid om te bidden voor al uw intenties, ook bij de heilige Johannes Bergmans. En zo zijn we aan het einde gekomen van onze eerste aflevering van onze bijzondere Mariale pelgrimstocht langs de monumentale kerken van Mechelen. Op weg naar Onze Lieve Vrouw van Hanswijk. Graag tot een volgende keer.